alle gebouwen zijn eigenlijk dienende stenen. Soms raken we daar een beetje van weg en kun je er ook heel technisch naar kijken. Maar moet je vooral doen om er vervolgens voor je voor te zorgen dat je stenen weer dienend zijn en waarvoor ze gebouwd zijn.
Welkom bij de podcast Topsturing. Ik ga in gesprek met topambtenaren over hoe zij hun organisatie sturen. En ook over henzelf. En vandaag heb ik de gast Yvonne van der Brugge-Woring. En zij is directeur-generaal van het Rijksvastgoedbedrijf. Welkom Yvonne, leuk dat je er bent.
Dankjewel Valjan, superleuk om er te zijn.
Ja, en in deze podcast, zoals je inmiddels al een beetje weet, vragen we eerst eens even naar jou. Wie ben jij? De vrouw achter de rol van directeur-generaal. En dan gaan we ook eens kijken, waar komt het Rijksvastgoedbedrijf vandaan? Waar moet het naartoe? En waarin vind jij je houvast in het sturen van die organisatie? Maar allereerst over jou. In termen van bouwen, je bent van bouwjaar 1974, las ik.
Zo is het, ik word 50 dit jaar.
Och, nou, een dame die haar leeftijd durft te noemen, is dapper op voorhand. En je getrouwd, twee jongens.
Ja, al heel lang getrouwd en we kennen elkaar nog langer. Ik ben ontzettend trouw. Ik ken mijn man vanuit 1996. En we hebben twee jongens van 15 en 16. We wonen in het pittoreske Delft, waar we allebei gestudeerd hebben en eigenlijk nooit meer weg zijn gegaan.
Ah, ja. Nou, dat klinkt als een mooie basis in ieder geval. Hey, en mogen we iets weten over jouw jeugd? Uit wat voor soort gezin kom je en hoe zag jouw jeugd eruit?
Ja, ik ben de jongste van drie zusjes. En wij zitten alle drie heel dicht op elkaar. Dus mijn moeder heeft drie kinderen gekregen. Drie dochters in 2,5 jaar.
En toen zei ze tegen je vader, nou is klaar.
Oh ja, zo ongeveer. Dat verwacht ik van wel. Had ik er van wel gedaan in haar positie. Maar dat maakt het wel heel leuk. Want mijn middelste zusje en ik, die schelen 10 maanden. Dus we zijn ongeveer als tweeling opgegroeid eigenlijk. We werden ook altijd door elkaar gehaald. Dus daar heb ik hele fijne herinneringen aan. We woonden in Beverwijk. Onder de lucht van de hoogovens, waar mijn vader dan ook werkte. En mijn moeder werkte onregelmatig, dus die was veel 's avonds ook weg. En hoe we dat vroeger gerooid hebben, ja, dat weet ik eigenlijk niet meer. Maar het ging eigenlijk prima. Dus,
soepele jeugd.
Soepele jeugd, ja.
Okay. En die liefde voor het bouwen, komt dat nog ergens vandaan dan? Want je hebt bouwkunde gestudeerd en naar de TU Delft en daarna ook nog bedrijfskunde, zeg ik maar.
Ja, nou als ik heel eerlijk ben, vind ik, ik kwam van de middelbare school af en ik denk dat een heleboel mensen dat wel herkennen. Dan denk je, ja, wat moet ik nou? Ik wist wel dat ik een techneut was, hè, dus wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie, dat waren mijn favoriete vakken, want daar hoefde ik niks voor te doen. Dus dan kom je al snel een beetje in de technische studies.
Een heel slim meisje.
Ja. Nou ja, slim, ja, van zo bedraad dat dat voor mij makkelijk was. Ik had ook geschiedenis nog als vak. Dat vond ik vreselijk, want dan moet je echt leren.
Ja.
En dit kwam me zo aanwaaien.
Maar je was niet iemand die vroeger met de Lego-doos elke dag in de
ja,
was?
Ja hoor, ook vond ik heerlijk. Een beetje technisch klooien. Dus fietsen maken. Samen met mijn vader heb ik het halve huis verbouwd. Ja, gewoon leuk. Dus wat mijn ogen zien, dat maken mijn handen ook.
Ja, en jij met je handen bezig?
Ja.
En dan vooral met je vader of ook met vriendjes, vriendinnetjes? Of vooral alleen? Of?
Nou, veel met mijn vader. Dus mijn vader is ook wel een actieve iemand. Die zit niet graag stil. Dus we hebben samen het huis, de tuin en alles wat erbij hoort verbouwd. En wij zijn nu af en toe ook nog aan het verbouwen. En dan komt hij ook nog met veel plezier ons helpen.
Hij is
dus,
nog wat mooi.
Ja, dat is echt heel leuk.
Ah, dus daar kijk je eigenlijk met warmte op terug.
Zeker, ja.
Zijn er ook dingen in je leven gebeurd die echt impact hebben gehad? Die belangrijke gebeurtenissen die je mede gevormd hebben?
Maar als het gaat echt over, zeg maar, levensveranderende gebeurtenissen, ben ik in 2019 en 2021 heel erg ziek geweest. Twee keer kanker gehad. En dat vormt je eigenlijk nog veel meer dan een heleboel dingen die je in je jeugd overkomen.
Want in hoeverre heeft je dat dan gevormd of?
Wat nou, ik denk heel erg in de goede zin.
Is dat ook een moment van reflectie of terugbuigen? En
absoluut, hè. Wat je gebeurt is dat je ontzettend op jezelf wordt teruggeworpen. Want ja, hoeveel mensen je ook helpen, en dat is echt heel warm, doe je ziek zijn toch alleen. Dus de momenten dat je echt ellendig voelt en heel erg op jezelf wordt teruggeworpen, ontstaat in elk geval bij mij ook een soort kracht met, ik wil dit niet, ik word daar doorzetter van. En hoe kom ik hier uit? En hoe kom ik weer terug naar mijn onafhankelijke ik, los van de ziekte? Dus je gaat heel erg nadenken over je identiteit en wie je bent. En niet over wat mensen aan je zien. En dat heeft me denk ik wel een heel stuk sterker gemaakt. Ook in mijn werk nu. Op wat ik bijvoorbeeld wel en wat ik niet doe. Wat ik me niet meer laat zeggen. Af en toe met rode vlekken in de nek van de spanning. Maar waar ik veel meer voor mezelf opkom dan waar ik dat vroeger deed.
Kun je een voorbeeld noemen van een situatie die je vroeger anders zouden hebben gedaan dan nu?
Ja, er zijn een heleboel voorbeelden. Dus bijna dag
eentje,
dag.
Zo eentje waar je dan vlekken van in je nek kreeg?
Hè? Ja.
Omdat het toch wel spannend was om te doen misschien?
Nou, toevallig van de week, want de voorbeelden kunnen heel recent, had ik een vergadering met allemaal topambtenaren in Den Haag. En daar heb ik echt een hele nare boodschap gebracht over wat het Rijksvastgoedbedrijf wel en niet kan. Wat we wel en niet aankunnen. En daar zullen we zo direct nog wel wat verder op ingaan, denk ik. Als het gaat over de vraag wat we allemaal moeten doen aan verbouwingen, projecten en in beheer van die gebouwen. En wat we eigenlijk aankunnen, daar zit een heel groot verschil in. En normaal gesproken had ik dat denk ik wat zachter en wat liever en met wat meer ruimte en nou ja, wat meer omvloerst verteld. En ik zit daar nu echt anders in. Dus de boodschap is feitelijk de boodschap. En ik leg erbij uit dat ik het heel vervelend vind, maar dat daar de boodschap dus niet anders van wordt.
Breng je hem dan nu harder, hoor ik je dat zeggen, die boodschap?
Nou, duidelijker, denk ik.
En hoe heeft dan die periode van ziek zijn, hoe is die daar dan bepalend in geweest dat je dat nu anders brengt dan dat je dat eerder zou hebben gedaan?
Dat je geen energie meer stopt in dingen die weinig toevoegen.
Ja, want dat zou je energie gekost hebben om het wat zachter en wat...
Nou ja, niet op dat moment misschien, want dan heb je daar even een makkelijker gesprek. Maar vervolgens ben je 2-3 jaar lang dat aan het herstellen om uit te leggen ja, dat het toch inderdaad wel tegenvalt de hele tijd. Dus je kunt beter in één keer door het zuur heen dan het wat liefdevol verpakken en daarna alle gedoe hebben.
Maar je bent wat zuiniger op je energie geworden, begrijp ik dat goed?
Ja, dat denk ik wel. Ik ben ook beter in staat om te delegeren. Kan ik misschien nog steeds wel in leren, maar ik denk eerder na over... Hey, zou iemand anders dit niet kunnen doen en waarom sta ik hier voor aan de lat? En dat helpt ook.
Ja, want ik heb ook wat interviews op internet opgesnort en zo links en rechts. En dan zag ik ook woorden voorbij komen als je noemt dat zelf al. Hè. Ik wil onafhankelijk zijn en je moet je eigen leven maken en ambitieus. Je moet goed je best doen. Werken is leuk. Keuzes maken. Allemaal dat soort dingen zag ik in die interviews langskomen. Nou weet ik niet of dat inmiddels anders is, maar ik geloof er me zo van niet.
Ja, ik denk dat het ambitieuze er wel af is. Alhoewel je dat niet zou zeggen, directeur-generaal, vastgoedbedrijfsvoering Rijk. Ja, je bent er. Maar het gaat me totaal niet over de titel of de functie. Het gaat me vooral over wat kan ik doen en wat kan ik betekenen. En ik zoek een leuke baan. En ik denk dat ik daar misschien wel iets in veranderd ben. Dus dat ambitieuze staat nog steeds wel op mijn LinkedIn-pagina, zag ik. Maar dat kan je er eigenlijk wel afhalen. Ik zoek gewoon iets waar ik waarde toe kan voegen. En waar ik, nou ja, waar ik me niet verveel. Dat vind ik dan ook belangrijk. Maar vooral waar ik iets betekenen kan.
Want vervelen, dat is stilzitten, dat kan niet.
Ja, het lijkt erop dat ik zo niet geaard ben. Ik vind het heel erg lastig om stil te zitten. Ik heb wel eens een coach gehad en die zei tegen mij... joh, ga gewoon als oefening is 10 minuten stilzitten op de bank. En dat vind ik bijzonder moeilijk. Want dat zijn wel de nuttige reflecties die ik nodig heb. Gewoon even stilzitten en niks doen. En je hebt het ook als je een mailbox hebt die helemaal vol is en je gaat op vakantie. En dan kom je terug en dan kijk je ernaar en 8 van de 10 dingen zijn opgelost. Dus ja, hoeveel dingen had je nou eigenlijk zelf moeten doen? Hè? Ja. Dat is af en toe wel interessant om erover na te denken. Hoe belangrijk stilzitten voor je is. Hoe belangrijk ontspannen ook voor je is. En een stukje afstand.
Maar het lukt alleen niet goed.
Ik heb daar reflectie voor nodig bij tijd te wijlen. En mensen die even aan mijn jasje trekken met joh, Von, moet jij dat doen?
Hoe zouden andere mensen jou dan omschrijven? Mensen die jou goed kennen?
Nou, ik denk dat ze me wel duidelijk vinden. Ook energiek. Veel langs de weg van de inhoud. Dus ik heb graag het inhoudelijk gesprek. Als je interactie, proces en inhoud met elkaar doet, vind ik een goede interactie met elkaar belangrijk, maar wel duidelijk. Hè? Dus niet te veel omlijst met mooie kleuringen. Het proces zou belangrijk moeten zijn, denk ik, maar vind ik wat minder relevant. Ik vind inhoud vooral heel erg belangrijk. Hè? Dat je het met elkaar echt ergens over hebt. En dan is het proces hooguit goed structurerend. Dus ik denk dat ze me dat
wel goed gesprek op de inhoud, daar draaien we voor. Wat in termen van gedragsvoorkeuren, we hebben waarschijnlijk allemaal die testjes wel gedaan, zeg maar. Jung-achtige, insights-achtige testjes.
Ja.
Hoe kom jij daaruit?
Ik ben groen en oranje. Oh, en niet te vergeten ook blauw. Ja,
dus blauw is wat meer even goed gestructureerd en goed uit willen Ja. Zoeken hoe het zit.
Ja.
Ja, en ik heb even een ander testje in mijn hoofd. Dus help me even met oranje.
Oh, oranje is wat meer zeg maar resultaatgericht.
Ja, oh ja, dat is in mijn testen die ik dan gebruik. Meer rood dan, zeg maar. Doelgerichte, zeg maar.
Ja, rood is meer zeg maar de baas spelen en besluiten willen nemen. Ja, dat wil ik wel. Maar alleen maar op basis van inhoud. Hè. Dus ik ben niet van, doe dan maar. En ik ben ook geen twijfelkont. Maar daar pak ik de inhoud dan. Ik denk, dan wil ik snappen hoe het zit. En dan ben ik ook wel graag bereid om besluiten te nemen. En groen is echt persoonlijke vlak.
Het zorg samen, de harmonie samen. Ja,
ben ik heel erg in ontwikkeld. Dus mijn
heb
profiel...
Je
weet je, ik ben een echte beta. Dus mijn vakkenpakket heb ik ook net opgenoemd. Het zijn echte beta vakken. Vroeger bestond mijn wereld uit 1 en 0. En begreep ik helemaal niet dat er ook een heleboel grijstinten zitten tussen zwart en wit. En inmiddels ben ik die grijstinten gaan waarderen. En ook, toch een beetje met een beta-hoofd ook gaan bespelen. Klinkt heel berekenend, maar dat is het niet. Want je komt gewoon verder als je met elkaar opzoekt hoe kan het wel.
Mm-hmm.
In plaats van heel hard zegt het is zo of het is zo. Ik sta aan of ik sta uit. Het kan wel of het kan niet.
Dat ook dat je misschien bewuster ook niet alleen in je hoofd, maar ook meer voelt, zeg maar. En van daaruit... acteert?
Ja, zeker wel. En dat is ook een ontwikkeling geweest. Hè? Vroeger was het makkelijker om gewoon dat allemaal uit te zetten. Dat is het nu niet meer. Ja.
Oh ja, wordt het moeilijker om je gevoel uit te zetten voor met de jaren?
Ja, gelukkig wel. Ja.
Het geeft het systeem, het lichaam geeft het steeds sneller terug, zeg maar, dan misschien vroeger.
Ja, dat heb je natuurlijk ook als je kinderen opvoedt. Hè? Dus dan kan je cognitief wel weten wat er allemaal goed en fout is. Maar met kinderen opvoeden.
Ik vind dat het moeilijkste wat er is.
Denk ik niemand uit te leggen. dat niet een zwart-wit wereld is. Hè? Dus als je dan je gevoel aanboort en even kijkt, hè, wat speelt je nou echt? Wat is er nou echt aan de hand? Wat zit erachter? Probeert niet te luisteren naar wat er gezegd wordt, maar ook wat
achter de woorden.
Ja. Dan kom je een stuk verder. En het is in werk natuurlijk niet anders.
Ik heb je ook gevraagd om wat liederen, wat muziek aan te dragen die iets zeggen over jou. Beste luisteraar. Dat is te vinden in de link die bij deze podcast-uitzending zit. En jij hebt aangedragen, en de eerste twee pak ik even samen. Janie Ian, At 17.
Ja.
Dat prachtig liedje. Ik dacht van, ken ik dat eigenlijk? Maar toen ik het hoorde, kende ik het natuurlijk. Hè? En je zegt erbij hoe belangrijk het is dat iemand niet buitengesloten voelt. Maar daar kun je misschien zelf zo nog wat over zeggen. En het tweede liedje... Dat is dan weer bijna het tegenovergestelde qua energie, zeg maar. Dat is rauwdouwe rock, girl rock, Avril Lavigne. En met
Skaterboy.
Skaterboy, ja. Skaterboy.
Ja.
En dat gaat over een jongere meisje op school vroeger. En zij is van de ballet en hij is dun en een punker. En ze vindt het misschien wel leuk, hij is niet goed genoeg voor hem. En dan wordt hij later een rockstar. En dan blijkt dat, Avril Lavigne die het zingt. Lekker peur zegt en nu is die van mij. Had je maar beter op moeten letten, bij wijze van spreken.
Ja.
Maar dat zijn allebei wel verhaaltjes van jongvolwassenen die zichzelf nog moeten gaan ontdekken en die niet buitengesloten worden, maar niet snel je oordeel klaar. Wat zit daarin dat je dat soort verhalen hebt gekozen?
Nou, het begint met, want jij vroeg me dat en toen ben ik die muzieklijst van mij eens doorgaan nemen. Waar luister ik eigenlijk allemaal naar? En ik was een paar nummers die ik mooi vind. Qua tekst was ik daarop aan het schrijven. Ten eerste kwam ik erachter dat ik alleen maar vrouwen had.
Ja, dat verontschuldig je op de mail voor dat je ook wel mannen in mijn Spotify-lijst hebt, hoor.
Zeker. Nee,
dat we niet denken dat je alleen de vrouwen luistert. Ja, okay.
Maar wat ik doe is, dus ik heb niet echt een muziekgenre wat ik mooi vind, maar ik ga meer op, wat raakt me nou? Dat nummer At 17 is gewoon echt een fabelhaft, gewoon een prachtig nummer. Dat raakt me diep in mijn ziel. En als je goed naar die teksten luistert, dan gaat het over iemand die zich gewoon niet gezien en gehoord voelt. Hè. Het buitenbeentje. Je deed niet mee. En ze verwoordt dat op zo'n goede manier dat ik denk, iedereen moet naar deze teksten luisteren om te ervaren wat we doen als we mensen buitensluiten.
Oké, maar wat maakt dat het voor jou zo belangrijk is, hè? In hoeverre is het misschien ook persoonlijk of niet? Of in mensen in de omgeving, waardoor... Ja. Want er zijn natuurlijk heel veel dingen die ja, niet mooi zijn, verschrikkelijk zijn. Maar waarom dit onderwerp, zeg maar, voor jou dan?
Nou, misschien... En dat is toch een beetje free format. Kijk, ik heb de massa gehad dat ik altijd een hele goede kop heb gehad. Ik ben een lange, slanke vrouw. En dan word je snel graag gezien. Dus ik zat in de populaire kant van de klas.
Het liedje ging niet over jou, zeg maar.
Nee, het liedje ging niet over mij. En ik denk ook dat ik altijd me behept heb gevoeld met de wat meer buitenbeentjes. Omdat ik in een positie was om hen ook mee te nemen. Heb ik dat nou altijd helemaal goed gedaan? Nou, vast en zeker niet. Er zullen buitenbeentjes wellicht een andere kijk op hebben. Maar bij mij zit die empathiegraadmeter heel hoog. Dus het raakt me in mijn hart als ik mijn kinderen hoor praten over... maar die sluiten we buiten of die is stom of die heeft dit of die heeft dat. Op de meest onzinnige redenen dat ik denk, ja, dat kan niet. Dus wat ik dan steeds naar mijn kinderen bijvoorbeeld doe... en dus ook naar mezelf of naar mijn omgeving als ik dat zie... is de partij kiezen van het buitenbeentje. Je verdiep je daar even in. Kijk nou wat er aan de hand is. Zodat iedereen er mag zijn.
Maar waar komt dat nou vandaan? Of heb je geen idee?
Nou ja, ik weet niet. Dat zit gewoon eigenlijk zo in me. Ik ben ook toezichthouder bij Medin. Dat is de gehandicaptenzorg hier in de omgeving. Best een grote organisatie. En die hebben ook het motto midden in het leven. Hè? Mensen met een handicap. Die ze niet in grote terreinen opsluiten. Maar juist proberen om ook mensen met een handicap... midden in het leven mee te laten doen. Dus kijken naar wat kan je wel en hoe kan je meedoen. En dat appelleert heel erg aan wat ik mijn norm en aan mijn norm en waardepalet. Ik vind dat zo hoort. Ja, maar misschien mijn christelijke achtergrond wel. Ik ben wat christelijk opgevoed door mijn ouders.
Een beetje calvinistisch. Ja, dat had natuurlijk ook onbewust al doorwerkt.
Ja.
Maar goed, je werkt nu wel in een sector waar het om bouwen gaat, om stenen. En natuurlijk kun je die ook inzetten voor hogere doelen, zoals asielzoekers opvangen.
Ja.
Maar in principe is het toch wel heel veel ook stenen. Hoe krijg je dat dan bij elkaar? Dat je die drijfveer van anderen willen helpen en mensen zorgen dat mensen die buitengesloten voelen.
Ja, nou, dat kost me niet zoveel moeite. Ten eerste is de maatschappelijke opgave. Hè? Dus wat doe je met die grote vastgoedportefeuille van de Rijksoverheid? Of al die gebouwen van de Rijksoverheid, zal ik zeggen. Die gebouwen die we niet nodig hebben, die proberen we nu ook echt in te zetten voor Oekraïne-gangers, voor statushouders, voor asielzoekers. We proberen veel woningen te creëren door gebouwen te transformeren, dan wel door de markt te laten transformeren. Maar ook als je kijkt naar de gebouwen die wel ingezet worden voor Rijksdoelen. Bijvoorbeeld gevangenissen of rechtbanken of kantoren of paleizen ook. Alle defensiegebouwen. Als je dat goed doet, als je zorgt dat je die gebouwen goed onderhoudt, dan doe je iets waardevols voor mensen. Want het gaat eigenlijk nooit over die gebouwen natuurlijk, maar vooral over wat gebeurt er in die gebouwen. Hoe worden ze gebruikt? Er zijn mensen die daar de hele dag binnen zijn. Hebben die voldoende daglicht, voldoende gezonde lucht? Zijn de omstandigheden voor die mensen om hun werk te doen? Wat het dan ook is, die kan je creëren. Als je je gebouwen op een goede manier beheert en onderhoudt. Dus daar kom ik wel.
De dienende stenen.
Ja, maar dat is het ook altijd. Hè? Dus alle gebouwen zijn eigenlijk dienende stenen. En soms raken we daar een beetje van weg. Maar en kun je er ook heel technisch naar kijken. Ja. Maar moet je vooral doen om er vervolgens voor te zorgen dat je stenen weer dienend zijn en waarvoor ze gebouwd zijn.
Een mooi bruggetje naar het RVB. Het wordt ook tijd dat we over de sturing van de RVB gaan praten. Want hoe leuk het ook is om jou te leren kennen. Nog even toch tot slot, want als derde liedje had je nog een heel ander genre. Ja. De Emma Chaplin, Eterna. Ik ken het niet, maar het lijkt wel een soort moderne opera. Op met een drum eronder. En,
ja. Ja.
Nou, en je zei, ik kan er niet mee zingen, zei je?
Ja. Nou, inmiddels denk ik dat ik het wel mee kan zingen. Want het is muziek die ik opzet als ik lekker aan het werk ben thuis.
Oh, dat wil ik wel eens horen als je dat meegalmt.
Ja, nou... Ik zing zo vals als een kraai.
Dus hoge nootjes bij je.
Dat moet je niet willen. Nee. Maar zo'n Avril Lavigne of Ed 17, die nummers, die kan ik lekker meeblaren. Dat moet ik doen waar niemand bij in de buurt is.
Nee, haar los. En,
zo. Ja. Maar dit soort muziek is heel fijn om lekker bij te werken.
Ja,
dus ik kan ook gewoon Classic FM opzoeken, maar jij vroeg een nummer.
Ja.
Dus dat vind ik fijn om dan muziek om me heen te hebben die... Ja, waar je niet bij mee wil zingen, die gewoon op de achtergrond is.
Zodat dragende,
je, ja, een beetje dragende... Ja, dat je lekker werken kan.
Beetje hysterische muziek ook wel, hè? Hoe zeg je dat? een beetje bijna kerkelijkachtige...
Dat heeft deze inderdaad wel een beetje. Okay. Ja.
Dan toch naar Rijksvastgoedbedrijf. Eventjes voor de luisteraar in een notendop. Het grootste vastgoedbedrijf van Nederland.
Zeker.
Met meer dan 900 vierkante kilometer aan gronden. 12 miljoen vierkante meter aan gebouwen. En dan niet alleen Rijkskantoren waar Rijksambtenaren werken, maar ook vliegvelden, rechtbanken, je noemde het al, gevangenissen, militaire basis, Natura 2000 gebieden, paleizen. Dat doen jullie met een kleine 3000 mensen. En jullie hebben een begroting van een kleine 1,6 miljard, las ik. Waarvan iets minder dan een derde je apparaatskosten. Ongeveer een derde aan rente en afschrijving van alle spullenboelen die jullie in beheer hebben. En dan de andere dikke derde overige kosten. En daar zit allemaal onderhoud in en huren en energiekosten. Allemaal dat soort dingen, toch?
Ja, en als je kijkt naar die omzet, dan is die nog iets anders. Maar volgens mij voert het te ver om daar hier helemaal op in te gaan.
Want dat een beetje om gevoel te krijgen voor de grote. Wat doen jullie?
Ik denk dat de omzet dan wel richting de 2,5 miljard gaat.
Oh ja, is het zoveel meer? Oh, ja. Dan heb ik in mijn huiswerk niet goed gedaan.
Ja, maar dat heeft te maken met het systeem met batenlasten en agentschap. Okay.
Dan gaan we de luisteraar niet meer, anders gaan ze nu afhaken. Want behalve een paar financials die dat wel leuk vinden.
Daar haak ik zelf al bijna af, ja.
Maar kun je iets vertellen over waar komt het Rijksvastgoedbedrijf vandaan en welke opgaven liggen er nu en waar moet het naartoe bewegen?
Ja, het Rijksvastgoedbedrijf is in 2014 ontstaan. Bij een fusie van eigenlijk drie hele grote vastgoedorganisaties van de overheid. En de eerste is de Rijksgebouwendienst. De tweede is, en dat is de helft van de portefeuille, dat is de dienst vastgoed Defensie. En de derde is het Rijksvastgoed Ontwikkelingsbedrijf. Daar zitten die gronden ook in. Dus een grote organisatie met als taak en meervoudig, hè, de gronden. Een groot deel van die gronden die je noemde, de 90.000 hectare, de helft daarvan is van Defensie. Want dat zijn de kazernes en de terreinen waar Defensie op opereert. Ook veel Natura 2000 terreinen zitten daarbij, want het is prachtige natuur. En de andere helft ongeveer zijn agrarische gronden die we verpachten aan allerlei boeren. Maar die gronden zetten we ook in als bijvoorbeeld Rijkswaterstaat een nieuwe weg moet plaatsen. Dan kunnen wij de boeren die op dat wegtracé zitten overplaatsen naar gronden die wij hebben, zodat ze door kunnen gaan met hun werk. In plaats van dat hun werk stopt omdat daar toevallig hun onderneming stopt.
Worden voor de snelweg. Ja.
Ja.
Maar dat is wat jullie doen, hè? Maar ook qua, wat zijn de uitdagingen voor jullie en waar moet het naartoe?
Ja, de uitdagingen zijn groot. Als je kijkt naar de gebouwenportefeuille, dan zie je dat in een heel groot deel van die gebouwenportefeuille eigenlijk heel lang bezuinigd is. Vooral in de defensieportefeuille, maar ook de gevangenissen- en rechtbankenkant zie je dat, ja, op vastgoed kan je eigenlijk wel goed bezuinigen. Hè? Want als je gewoon onderhoud uitstelt en even geen grote renovatieprojecten doet, ja, dan kan dat op korte termijn, kan dat eigenlijk allemaal best. En als je kijkt naar bijvoorbeeld Defensie, maar ook DJI, hè, waar dat gevangeniswezen dus invalt, dan is daar al lange tijd bezuinigd. Hè? Bij Defensie zelfs decennia lang.
Is dat veel uitgesteld, moet ingehaald worden.
Heel veel uitgesteld. En ook zo lang uitgesteld dat je je kunt afvragen of dat vastgoed nog wel weer, of die gebouwen nog wel weer goed te maken zijn. Of dat je ze niet gewoon moet slopen en moet nieuw bouwen. En daar zie je hoe belangrijk het is dat je eigenlijk vastgoed blijft onderhouden de hele tijd door, op de momenten die ervoor staan. Want als je het te lang niet doet, ja, dan kun je het gebouw slopen en opnieuw bouwen. En dat is altijd een duurdere optie.
Maar dat is natuurlijk makkelijk gezegd. Hè? En volgens mij dat soort discussies zijn bij het COA ook al plaatsgevonden. Hè? Van we zouden eigenlijk wat meer flexibele schil moeten om. En nu kost het allemaal weer. Maar de politiek die denkt wat korte termijn natuurlijk. Die denken binnen 4 jaar moet ik iets realiseren van mijn regeerakkoord. Ik stop het geld in dingen waarvan ik binnen 4 jaar meteen resultaat zie. Of is dat? Hoe voorkom je dat en hoe zorg je er dan toch voor dat een uitvoeringsorganisatie zoals die van jullie die ruimte krijgt om inderdaad, betaald door je opdrachtgevers neem ik aan, toch dat op een manier te doen zoals jij eigenlijk zegt, zo zou het eigenlijk moeten.
Ja, nou, ik wou dat ik daar het antwoord al van had, maar dat heb ik nog niet. Ik kan je wel delen wat we nu aan het doen zijn. Onder andere hebben we een stand van de uitvoering naar de Kamer gestuurd via de minister, waarin we dit probleem ook hebben neergezet. En in een stand van de uitvoering kan de uitvoering aangeven tegen welke problemen lopen we nou aan in het dagelijks leven. En dit is daar dus één van. En wat de houding die we aannemen is eigenlijk bouwexpertise van de overheid. De houding die we nu aannemen is wat meer expert dan beste klant, u vraagt wij draaien. Want we zijn van een groot deel van deze portefeuille gewoon de eigenaar. En juridisch gezien is de eigenaar ook verantwoordelijk voor hoe dat vastgoed erbij staat.
Oké, okay. Maar dat betekent dat dan ook dat je, als je die rol zo aanmeet, dat je ook de consequenties daarvan, namelijk extra betalen voor een opdrachtgever, dan ook automatisch kunt afdwingen?
Nou, dat zijn we nu wel aan het proberen. En daar zijn we nog niet zo heel lang geleden mee begonnen. En een goed voorbeeld daarin is denk ik dat we medio vorig jaar hebben gezegd, we bouwen duurzaam of we bouwen niet. En dan denk je, wat zegt ze nou? Maar we hebben in Nederland gewoon wetgevingen dat je voldoen moet aan bepaalde eisen rondom duurzaamheid van gebouwen. En mijn opdrachtgevers, die denken, ja, ga ik nou dat dak isoleren of zet ik er een gevangenisbewaarder bij?
Laten we eerlijk zijn, dat kost gewoon geld om het duurzaam te doen.
Ja, dat kost gewoon geld, inderdaad. Maar als ik nu vanuit vastgoedexpertise kijk naar wat we doen en wat we aan het doen zijn, dan zitten we op dit moment in 2024. Als ik nu een gebouw ga renoveren, doe ik dat voor 25, 30 jaar. Dan zijn we 2050 voorbij en in 2050 moeten we energie-neutraal zijn. Ook op gebouwen. Dat betekent dat als ik nu een gebouw ga renoveren, dat ik het nu energie-neutraal moet maken. En daar gaan we dus nu ook voor staan. En dat betekent ook, en we gaan nog kijken in hoeverre dat stand houdt, maar ik ben bereid hier dit ook gewoon politiek te maken. Dat wil zeggen, ik maak de dingen niet politiek, hè, maar aan mijn politieke baas te vragen, zou je hiervoor naar de Kamer willen? Want ik denk dat we zorgvuldig met dat vastgoed moeten omgaan. Dat we zorgvuldig met het milieu om moeten gaan. En dan is dit de enige stellingname die ik zie. En hierin wordt de wereld dan wel een beetje zwart-wit. En kom ik weer terug naar mijn oude ik. Dus ik probeer hier, en je hoort me al een beetje, maar ik vind dat we hier onze poot stijf moeten houden. We bouwen duurzaam of we bouwen niet. Want ik denk dat we die verantwoordelijkheid ook hebben als overheid om dat zo te doen.
Oké. Okay. Dus in antwoord op de vraag, wat komt er op jullie af, zeg je nou sowieso een hele hoop meer werk, want er is achterstallig onderhoud en er zitten grote bouwingen, moeten we ons mee bezighouden, dingen die vooruitgeschoven zijn. Daarbovenop moet het ook nog eens een keer duurzaam daar, eigenlijk niet daar waar het kan, überhaupt moet het duurzaam.
Ja.
Dus dat geeft waarschijnlijk een enorme druk op de organisatie, stel ik me zo voor, hè, in een tijd waarin het ook nog niet zo makkelijk is om cruciale functies te krijgen.
Ja.
In een tijd waarin je, ook op de bouwplaats de dingen elektrisch moet doen. En dat kan ook niet altijd. En met stikstof-eisen te maken hebben.
Ja.
Dus, en ik las ergens, dat betekent dat jullie ook een wat andere manier van werken willen gaan doen. Om die grote opgave te kunnen realiseren. Ik las iets van trendbreuk en tempo. Is dat het antwoord dan op het vraagstuk van hoe doen we toch meer en intensiever de dingen met de mensen die we hebben?
Nou, het is eigenlijk wel onderdeel van het antwoord.
Misschien kun je er iets over toelichten, wat dat dan is en waar dat vandaan komt.
Ja. Want het, alles wat je zegt is waar. Hè? Dus wij hebben een capaciteit binnen het Rijksvastgoedbedrijf om de boel mondjesmaat op orde te houden. En we gaan twee hele grote programma's draaien. Eentje voor Defensie en eentje voor het gevangeniswezen. En daar hebben we de capaciteit niet voor. Maar één ding waar we ook best wel veel tijd aan kwijtraken is gepraat over projecten. En zolang je praat over projecten, doe je geen projecten.
En dan hadden we al eerder in dit gesprek van jou gehoord. Cut the crap. Het inhoudelijke gesprek, to the point.
Ja. Dus laten we nou met elkaar praten over waar het echt over gaat. En dat trendbreuk en tempo, daar hebben we 7 lijnen in ontwikkeld om te kijken of we dat op een... op dit gesprek onder andere en het samenwerken op een hoger niveau kunnen krijgen. En een van die lijnen is zakelijk samenwerken. Dus als wij een afspraak maken met iemand, dan verwachten we dat die afspraak ook wordt nagekomen. Als wij een opdracht krijgen waarvan wij denken dat het budget niet voldoende is, dan geven we terug. We gaan niet aan die opdracht beginnen totdat dat budget voldoende is. Er zitten meer lijnen in, hoor. Bijvoorbeeld ook informatiemanagement. Dus hoeveel kennis en informatie hebben we nou eigenlijk over ons vastgoed? Hoeveel weten we zelf en hoeveel delen we ook met onze gebruikers en ook de betalers van de projecten? Dus er zitten best wel veel lijnen in dit programma. allemaal om ervoor te zorgen dat we het efficiënter doen met elkaar, maar ook helderder en duidelijker doen met elkaar. Dus veel meer zeggen, dit kunnen we wel en dit kunnen we niet.
Ik las ook geen maatwerk meer, gewoon standaardiseren.
Ja, nou geen maatwerk meer, denk ik niet. Maar veel meer standaardiseren dan dat we nu doen.
Dus een voorbeeld geven dan van iets wat vroeger alle kanten op ging en eigenlijk veel gestandaardiseerder zou moeten?
We gaan zo direct op heel veel kazerneterreinen gaan we nieuwe, wat Defensie noemt, legeringsgebouwen plaatsen. En een legeringsgebouw is eigenlijk niets anders dan die gebouwen waar soldaten of manschappen slapen. Die kan je per kazerne ontwerpen. Maar je kan ook zeggen, jongens, dit is gewoon een soort hotelgebouw. Ja. Je kunt aan de buitenkant wel iets veranderen, maar de structuur van die gebouwen is gewoon allemaal hetzelfde. Ja. De installaties hoef je dus maar één keer uit te zoeken hoe dat werkt. En die kun je er iedere keer in doen. En iedere keer, zeg maar, het ontwikkelen van zo'n ontwerp, daar ga je dan een beetje over dimdammen. Nee, moet toch dit anders, toch dat anders. Dat kost gewoon klauwen met tijd. Terwijl, als je dat standaardiseert, kun je het ook geïndustrialiseerd. Kun je dat laten bouwen?
Ja. Maar ik snap je principe. Wat je eigenlijk bedoelt is van, goh, het is niet meer van u vraagt en wij passen ons wel aan. Wij draaien wel wat je wil en pas maar aan. Nee, het is nu wat meer de aanbieder, in dit geval jullie, de eigenaar van het spul. Van, we gaan het zo doen. En daar is misschien nog wel wat ruimte voor inspraak, maar in principe bepalen jullie wat meer het hoe.
Nou, je kunt een hele mooie knip inleggen, denk ik. Want als het gaat over de technische kant van de zaak, de instandhoudingskant van bestaande gebouwen, dan denk ik dat wij de expert zijn en wij moeten zeggen, dat doen we zo. Als het gaat over de beleidsmatige kant van gebouwen, hoeveel man slapen op één cel, hoeveel soldaten slapen in één kamer, wil je een douche daar of niet? Dus hoe is het proces wat in dat gebouw plaatsvindt? Ja. Hoe is dat ingericht? Ja, daar gaan we natuurlijk niet over.
Functionele eisen mogen nog steeds van de klant komen.
Heel
maar
graag.
De technische vertaling, die maken jullie.
Ja, okay. Ja.
Hey, en dat, maar dat zijn een beetje meer die lijnen, zoals je het noemt. Dat zijn meer gidsende principes dan, zeg maar, hè? Maar hoe krijg je dat van papier in de praktijk dan? Hoe zorg je ervoor dat ook meer in lijn met die lijnen, zeg maar, gewerkt gaat worden?
Ja, nou, dit is een programma wat in het hele Rijksvastgoedbedrijf loopt. En waar we ook communicatie op hebben gezet. En waar een heel programmastructuur op zit. En waar vooral niet een aparte programmastructuur op zit, maar mensen uit de verschillende onderdelen van de organisatie, die participeren mee in dat programma. Daarnaast, vanuit het directieteam, ben ik natuurlijk degene die dat ook veel deelt. Maar niet alleen ik, het hele directieteam doet dat. We hebben bijvoorbeeld regio-tours. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft 5 regio's en een satelliet. En daar gaan we dan ook langs als totale directieteam. En dan hebben we het over, nou ja, zaken die actueel zijn. Dus de laatste 2 keer tijdens een regio-tour hebben we het ook gehad over trendbreuk en tempo. En vooral, ja, het is niet alleen maar zenden, maar ook luisteren. Waar lopen onze medewerkers nou tegenaan? Hè? En je ziet bij dat soort regio-tours, in het begin is het nog een beetje aftasten. En op een gegeven moment komt er ook daadwerkelijk een dialoog tot stand. Dus dat is echt heel erg goed. En ik denk ook dat het is. Hè. Je moet blijven herhalen, maar vooral ook laten zien dat het menens is. En het laten zien dat het menens is, is bijvoorbeeld wat ik zojuist al zei, dat we bouwen duurzaam of we bouwen niet. Dat geeft onze collega's bij het Rijksvastgoedbedrijf een soort rechte rug. Oh, wat fijn. Dus ik mag inderdaad ergens voor staan en ervoor gaan. En ik weet zeker dat mijn leidinggevende me niet overrolt. Die gaat gewoon ook achter me staan. En dat loopt helemaal door tot aan de DG.
Een soort ruggensteun.
Ja.
Nee, want toen ik het las, kwam het ook wel een beetje, even een beetje challenge, hè. Kwam ook wel een beetje op mij over van we gaan dat gestandardiseerd doen, geen maatwerk, goede afspraken, daar kan natuurlijk niemand tegen zijn. En dat je denkt van, goh, gaat het nou niet heel erg in het beton, zeg maar. Hè? Want de wereld is nu zoals die nu is, maar ja, er kan maar zo van alles nog wat veranderen. We kunnen een nieuwe regering krijgen die misschien anders aankijkt tegen stikstofbeleid of tegen het tempo waarin we moeten verduurzamen of misschien dat we oorlog krijgen en dan wordt het ook misschien wel anders. Dus in hoeverre moet je misschien ook niet wat meer in scenario's denken?
Ja, nou kijk, bij die oorlog ziet de wereld natuurlijk anders uit. En laten we hopen dat dat ver van ons blijft. Maar een nieuwe regering heeft zich ook gewoon te houden aan Europese wetgeving. En Europese wetgeving dicteert gewoon een aantal zaken. Hè. Dus ja, een paar scenario's zou je kunnen doen. Maar wat we doen is we kiezen voor de basis van dat vastgoed. En de basis van het vastgoed, ja, daar staan we met de wet en regelgeving in de rug, willen we vooruit.
Oh, maar zeg je dan eigenlijk zoveel is er niet te kiezen straks?
Nou, eigenlijk zeg ik dat wel, hè. Maar waar we vandaan komen, en dat is misschien ook wel interessant om te zien, is we komen uit een tijdperk waarin de klant alles bepalend was. Er was ook geen geld, dus er konden ook dingen niet. En dat wat wel kon, dat bepaalde de klant. En de klant is dus eigenlijk de betaler, dus dat betaalde de gebruiker, terwijl het Rijksvastgoedbedrijf eigenaar is. Ik zit er iets anders in. Want ik vind, als eigenaar ben je verantwoordelijk voor het welzijn van dat vastgoed. En dus ook voor alles wat er in die gebouwen gebeurt. Overigens zijn we geen eigenaar van die defensieportefeuille. Maar omdat we daar eigenaar van zijn, vind ik dat we daar dus meer stelling in moeten nemen. En dat betekent, ja, eigenlijk zou je het woord willen omzeilen, maar het betekent wel een cultuuromslag binnen het Rijksvastgoedbedrijf. Ja. Waar we toch meer luisterden en alles vroegen aan onze gebruiker met hoe wil je het hebben, aan onze klant. Gaan we nu zeggen, nou, over dat technische gedeelte ga je dus niet. Dat bepalen wij. Dat is voor onze cultuurshock. En voor hun ook. Want zij gingen er altijd over. Hij stelde hun er altijd vragen over. Was voor ons ook makkelijk. Want als de klant zei, ja, zo moet het. Konden wij zeggen, ja, maar zij willen het zo. En nu.
Maar hoe reageert de klant op deze beweging dan?
Nou, tot nu toe best wel heel positief. Maar hè, ik moet eerlijkheid gebied me te vertellen dat we hier ook nog niet helemaal zijn. Hè.
Dus nee, het is zijn meer dit... een intentie en dat moet nog doorgewerkt worden.
En op
worden,
die intentie wordt heel positief gereageerd.
We snappen dat wel.
Ja, ook omdat iedereen ziet hoe die gebouwen er nu bij staan. Ja. En dat is toch allemaal niet wat we willen. En dat betekent dat we nu voor een gigantische boeggolf aan werk staan, waar wij de capaciteit niet voor hebben, maar ook die klantengebruikers niet.
Nee, dus zij snappen ook wel dat het anders moet, zeg maar, om die uitdaging het hoofd te kunnen bieden.
Ja.
En dan toch ook even naar wat meer het technische sturen, zou je kunnen zeggen. In de zin van, goh, je maakt een plan en daar staan dingen in. Je hebt wat doelstellingen, je hebt wat KPI's, die gaan over productie en over projecten mijlpalen halen. Er zitten natuurlijk ook nog wel allerlei interne KPI's in, zoals ziekteverzuim en binnen budget blijven en P-gesprekken gevoerd hebben, allemaal dat soort zaken. Ja. Maar hoe ziet dat sturen daarop nou in praktijk eruit? En misschien een vraag meteen aangekoppeld. Zou je kunnen zeggen dat als je die KPI's haalt, dat je het goed doet? Of komt er nog wel even wat meer kijken bij het sturen van het Rijksvastgoedbedrijf?
Nou, kijk, de KPI's zijn meestal een basis. Hè? Dus je moet zorgen dat je financieel gewoon goed op orde bent. Dat je goed met je personeel en je medewerkers omgaat. Hè? Dat zie je ook direct terug in je ziekteverzuim. En ook in hoe makkelijk je mensen binnenhoudt. Dus de hele verantwoordingsrapportages zijn heel nuttig om je scherp te houden. Op ben ik eigenlijk wel op mijn basis goed bezig. Maar als het nou gaat over en hoe ontwikkel ik nou door? Hoe zorg ik dat ik de volgende stap zet in de ontwikkeling van het Rijksvastgoedbedrijf en van al die gebouwen en gronden? Dan zie je dat niet terug in die voortgangsrapportages, omdat dat juist vooruitdenken is. Wat is nou de visie? Waar vinden we met z'n allen dat het naartoe moet gaan? Daar vindt de politiek natuurlijk ook wat van. Dus die geeft daar richting in. Maar die richting is altijd nog wel breed interpretabel. Dus wat vinden we dan zelf als Rijksvastgoedbedrijf waarvoor we moeten staan en waar we op in moeten zetten? Dus ja, ik denk als je naar voortgangsrapportages kijkt, dat je zeker een soort basis hebt. Hè? En dat is fijn, want die houdt je op het stabiele, stevige pad. Want als het financieel niet goed gaat, heb je gewoon gedonder in de glazen. Hè? Dan krijg je ook allerlei extra aandacht. Wat weer geen aandacht is, die helpt in de taak die we hebben. En dat is zorgen dat die gebouwen er goed bij staan. Dus dat moet je ordentelijk doen, zou ik zeggen. Maar het belangrijkste vind ik eigenlijk, hè, dus ik heb voor mezelf een paar speerpunten gedefinieerd die echt belangrijk zijn, waaronder duurzaamheid er eentje van is. En ook digitalisering en innovatie, omdat dat ons echt moet gaan helpen in hoe ontwikkelt die bouw- en vastgoedsector zich. En hoe kun je ook dit soort majeure opgaves waar we nu voor staan, hoe kun je die nou aanpakken op een goede manier? En als je dan kijkt naar innovatie en digitalisering, en ik pak ze even samen, dan denk ik dat we daar echt nog wel meters te maken hebben.
Oké, maar even, want het voert te lang om dan echt uitgebreid door te vragen van wat is dan bij jullie digitalisering? Maar laten we zeggen dat je digitalisering en innovatie belangrijk vindt. Maar hoe stuur je dan ook vanuit de top erop dat dat op de goede manier, in het goede tempo wordt opgepakt en gebeurt? Want je kunt natuurlijk die intentie uitspreken. Mooi, hè? Maar daarmee heb je nog geen innovatie en versnelde digitalisering. Dus ja. Hoe stuur je daar dan op?
Nou, in ieder geval hebben we een directieteam wat aanval wekelijks bij elkaar komt en waar we ook een e-strategie met elkaar bepaald hebben. Dus dat is echt de ICT-kant, zeg maar. Ja. Dat is de kans en de bedreigingenkant van IT. Want je moet de basis goed op orde hebben dat je tegen cyber bewapend bent en dat het allemaal veilig en privacy gevoelige informatie veilig staat. En je hebt de innovatiekant. Dus in de e-strategie staan ze allebei. En we zorgen ook dat die met de goede regelmaat in het directieteam langskomt. Want we weten dat alles wat bestuurlijke aandacht krijgt, dat groeit ook. Hè. Dat krijgt meer vorm dan als je het links laat liggen. Dus
wat
dat
je aandacht heeft groeit.
Ja.
Dus dit is gewoon een regelmatig onderwerp in de directieoverleg. Lukt het ons om de e-strategie en innovatie misschien nog wat breder dan dat, maar
waar staan we en waar willen we naartoe?
Gaat dat de goede kant op?
En we hebben een innovatieprijs bij het Rijksvastgoedbedrijf. En die is ook groter en groter aan het worden. En we hadden eerst alleen maar een innovatieprijs. Maar we hebben nu ook, dan ben ik even het woord kwijt, maar een soort innovatiedoorgroeiprijs. Dus je hebt je innovatieprijs gewonnen. Maar innoveren, zeg maar, in de eerste stap is eigenlijk best wel makkelijk. Hè? Je hebt een idee en je legt uit, dit is het idee, dit wil ik gaan doen. Maar om van een idee te komen tot iets wat daadwerkelijk geïmplementeerd wordt, dat is veel lastiger. Dus ook daar hebben we nu een prijs voor neergezet.
Mooi. Dan zet je de spot er ook weer even op en je beloont ook een positieve voorbeelden.
En ja, en dat wordt allemaal door medewerkers gedaan. Daar krijgen ze dan ook tijd voor en dan krijgen ze ook budget om dat verder uit te vogelen. Dus
dan zien ze ook dat jullie dat belangrijk vinden.
Ja.
En tot slot, als het gaat om sturing. Hè? Jij zegt, ik vind het ook belangrijk. We hebben allemaal spullen, gebouwen, gronden. Dat moeten we gewoon beheren en onderhoud doen en dat soort dingen. We hebben een paar hele grote revitaliseringsopgaves, een paar echte grote bewegingen bij Defensie te maken, bij DI om te maken. En je hebt als doelstelling, kunnen we nou toch kijken, daar waar mogelijk, dat we wat meer ook maatschappelijke doelen ermee dienen. Denk aan zonnepanelen op onze daken, windmolens op de gronden misschien, maar misschien ook wel gebouwen inzetten voor opvang van asielzoekers. Dat klinkt natuurlijk prachtig en dat is logisch, hè? Maar hoe weet je nou of je dat goed doet, zeg maar? Hoe weet je nou, dit vertaalt zich namelijk aan per project. Nou, wat kunnen we hier? En een project stuur je dan weer op halen we onze mijlpalen. Maar uiteindelijk is het natuurlijk ook de vraag. En hoe weet je nou of het doet wat het moet doen? En of je daar misschien nog wel niet meer in te halen was geweest? Of hoe zorg je ervoor dat van die uitgangspunten, zeg maar, dat zich ook elke keer weer vertaalt in de praktijk naar projecten en de manier waarop die projecten worden uitgevoerd?
In verduurzaamheid is het wel makkelijk. Want voor duurzaamheid helpen richtlijnen en wet en regelgeving ons ook. Hè. Dus alles wat ik zei, alles wat we nu gaan renoveren, moet gewoon energie neutraal zijn.
Voldoen, klaar.
Dus dat is simpel. En dan kun je als projectleider of projectmanager van zo'n project natuurlijk nog wel kijken, hoe behaal ik dat op de meest efficiënte methode? Ja. We hebben zon op dak. Dat is een algemeen programma. Dus alle daken van het Rijksvastgoedbedrijf, waar dat kan, gaan
we
dan
naar
doen.
De moeilijke dingen toe gaan.
Maar de moeilijke dingen, kijk, we hebben sinds maart vorig jaar, of eigenlijk mei vorig jaar, hebben we een nieuwe lood aan de stam. En dat is de directie gebied en vastgoedontwikkeling. Omdat we sinds maart vorig jaar expliciet van de Kamer de opdracht hebben gekregen om ook de maatschappelijke opgave binnen het Rijksvastgoedbedrijf zoveel mogelijk te verzilveren. En dan kom je inderdaad bij statushouders. En dan kom je bij asielzoekers. En dan kom je bij woningbouwproblemen. En dan kom je bij biobased bouwen en al dat soort interessante en ingewikkelde onderwerpen. En we zijn met dat vastgoed, wat we dus niet gebruiken voor de Rijksoverheid, daar denk ik ook heel erg goed mee bezig.
En gronden?
Ook, we zijn op dit moment de eigenaar van de drie grootste gebiedsontwikkelingsprojecten binnen de overheid. Binnen het land. We zijn overigens met vier bezig. En we gaan op de gronden van het Rijksvastgoedbedrijf of gronden van het Rijksvastgoedbedrijf en aanpalende gronden, vooral in de provincie Flevoland, drie grote ontwikkelingen zijn we mee bezig. Lelystad loopt voorop. Daar gaan we echt woningen bouwen ook, maar niet alleen maar woningen. Die woningen zijn ook betaalbaar, want dat is een van de doelen van het kabinet. Ook grotendeels biobased. We kijken ook naar klimaat inclusief.
Dat zijn allemaal dingen die jullie doen, hè? Om aan die doelstelling te voldoen. Hè? Maar mijn vraag zit hem er ook een beetje op van, je vindt het belangrijk. Daar waar het kan, moeten we de kansen opzoeken. Meer even in termen van sturen. Nou ben je DG, zit je op je kamer. Je gaat natuurlijk ook af en toe die kamer wel uit. Maar hoe zorg jij er nou voor dat die aandacht op de goede manier er ook voor komt? Zeg maar dan?
Ja, onder andere door deze kamer uit te gaan. Ik denk dat wel belangrijk is. Kijk, de kansen dienen zich aan, hè? En sommige kansen dienen zich wat minder aan. Maar je mag ervan uitgaan dat we meer vraag krijgen op maatschappelijke waarde uit ons vastgoed halen dan dat we überhaupt aan kunnen. Ja, en hoe bepaal je dan wat doe je wel, wat doe je niet? Ja. Daar hebben we best wel wat strikte regels voor over wat we wel en niet kunnen en hoe we keuzes maken.
Oké, je gaat die kamer uit. Waar rij je naartoe? Welk gesprek voer je met wie?
Nou, ik zit heel veel bij, of regelmatig moet ik zeggen, bij het COA, dus Centraal Orgaan Asielzoekers. Denk ik het goed
ja,
zeg.
Ja, ik zit ook elke keer verkeerd hoor. Dus we snappen allemaal wat.
Maar dat niet alleen. Hè. We rijden ook rond in de markt. Tessa Flantua, directeur van de gebied- en vastgoedontwikkeling, die reist heel Nederland af, veel provincies, gemeenten, om te kijken hoe we daar met ons vastgoed het verschil kunnen maken. En die vragen
ook.
Komen ook vooral naar ons. Ja, en die gronden ook. Als je naar die grondenportefeuille kijkt, hebben we daar wel een interessante opgave. Want daar hebben we nu zeg maar nog 40.000 hectare, maar die zijn we heel langzaam aan het opeten. Met dit soort grote gebiedsontwikkelingen.
Ja,
bij die wegen bijvoorbeeld, hè, dat we boeren moeten uitplaatsen, dat eet ook onze portefeuille op. Dus we zijn ook aan het kijken, hoe kun je die nou wel op niveau houden, zodat de maatschappelijke waarde die we halen uit die gronden zo direct ook langer door kan gaan.
Je moet wel grond hebben om wat te kunnen doen.
Ja,
ermee.
Dat we hem niet opeten, zeg maar. Ja.
Ja, ja. Dus je denkt ook, onder welke voorwaarden kunnen wij ook weer gronden aantrekken en kunnen we misschien op een makkelijke manier dat toch ook transformeren tot grond waar je wat anders kunt dan voorheen misschien boeren.
Ja, en we denken ook na over hoe kun je die grond dan zo, kun je de boeren die op die grond ondernemen nou zo beïnvloeden dat het ook allemaal biologisch boeren wordt.
Ja.
Want dat is het nu nog niet.
Ja, ja. Maar dan zoek je het toch in beleid maken en wetgeving aanpassen.
Nou, deels, maar deels ook niet. Hè. Wij kunnen als het gaat over, als zo'n pachtgrond terugkomt bij ons, kunnen we het weer opnieuw verpachten. En dan kun je ook vragen stellen aan.
Jullie kunnen daar zelf de voorwaarden aan stellen. Ja. Heb je helemaal geen aanpassingen en wetgeving nodig?
Nou, wat we nu doen is bijvoorbeeld als iemand inschrijft en die zegt erbij, ik ga biologisch boeren. Dan krijgt hij extra punten daarvoor.
Ja, ja, ja.
Dus dan is het een beetje prijs-kwaliteit verhouding. Ja. En we zijn aan het kijken, is dat nou iets wat we willen? Of zeggen we nou, maakt ons niet uit. Moet gewoon sowieso.
Krijg je daar als uitvoeringsorganisatie voor? En waar wordt de politiek?
Ja. Ja, en dan worden we ook nog steeds gewoon afgerekend op hoeveel euro halen we binnen met die grond.
Ja.
Dus ook dat is natuurlijk vanuit.
En helemaal tot slot, hè? Stel, ooit ga je hier ook weer weg bij het Rijksvastgoedbedrijf. En je blikt terug, zeg maar. Wat zou jij dan graag zien als het grootste succes wat je hier gehaald hebt, zeg maar in jouw rol als directeur-generaal?
Ja, daar heb ik wel over nagedacht. Maar ik heb wat verder in de tijd nagedacht dan. Want wij worden benoemd voor 7 jaar, hè?
Dus, ik ben nog maar net begonnen, toch?
Ben ik hier weg. Alhoewel je er soms wel een beetje ruimte is.
Om 6 jaar vooruit te kijken.
Ja, en de opgave is veel groter dan 6 jaar. Okay. Hè?
Nu tegenaan kijkt, wat zou jij...
Dan heb ik dat duurzaamheid volledig verankerd. Hè? Dus dan is het niet meer een discussie wel of niet. Maar zijn alle onderhouds- en renovatiewerkzaamheden die we doen, die zijn gewoon duurzaam, op een goede manier. Dan hebben we de digitale innovatie zo ingezet dat we veel makkelijker beheer en onderhoud van onze gebouwen kunnen doen. Nu lopen er nog mensen langs en die gaan opnames doen. Die schrijven dat in een rapportje en dat rapportje wordt in de computer gezet. En vervolgens wordt daar naar gekeken met, nou, wat moeten we dan wanneer doen? Dat is eigenlijk nog best wel achterhaald.
Best wat te winnen.
Ja. Dus ik denk dat we zeker op dat vlak, als het gaat over beheer en onderhoud van je gebouwen, dat we daar echt,
data-driven wordt.
Daar wil ik over 5 jaar echt staan. Hè, dat we dat gewoon in de vingers hebben. En dat mensen nuttig werk kunnen gaan doen Want ik vind dit, dit is werk wat de computer kan. En nuttig werk is bedenken, oké, hoe krijgen we nou dat functie-eisenpakket van die gebruiker op een goede manier in gebouwen, zodat het gebouwen functioneren voor de gebruikers in plaats van andersom. Mm-hmm. Dus die twee zaken zou ik er zeker bij willen noemen. En als derde, ja, dan hoop ik dat we veel verder zijn dan nu in het op niveau krijgen van die gebouwen. Want dat staat er, dat vind ik dus nu echt zorgelijk, dat staat er echt slecht bij. Over 5 jaar hebben we dit nog lang niet opgelost. Maar laten we over 5 jaar nou zeker 20% goed aangepakt hebben. En dat vastgoed er goed bij staat. Dat lijkt mij een hele mooie opgave.
Ja, dan toch kan die later toch nog een soort Colombo-achtige vraag, hè, die zich dan op de drempel omdraait. Want als je dan naar je organisatie kijkt met wie je dat gaat realiseren. Hoe ziet die organisatie er dan over 6 jaar uit? Wat is daar in essentie fundamenteel anders in geworden dan nu?
Nou, wat er niet veranderd is, is de betrokkenheid van alle collega's. Want die is echt heel erg groot. Ik denk dat de organisatie licht gegroeid is. En ik denk dat we hier en daar wat andere capaciteiten nodig hebben als het gaat over dat data en informatiekant. Maar wat we nodig blijven houden, zijn goede ingenieurs. Goede technici, en dan hoeven echt niet allemaal IR'tjes te zijn, maar gewoon goede technici die snappen hoe gebouwen in elkaar zitten, zodat wij met marktpartijen het goede gesprek kunnen hebben over hoe pakken we dit nou op een juiste manier aan.
Nou, dus, als je een getalenteerde ingenieur bent, ben je wel gek om niet voor het reisvastgoedbedrijf te willen werken, toch?
Het is echt de mooiste, by far de mooiste organisatie met de mooiste portefeuille. Je zit met je vingers in echt de mooiste dingen. Dus als een kind in de speelgoedwinkel.
En Nederland beter maken.
Nou, ja, echt. Ja, maar ja, dat is ook zo. Hè. Kijk, ons vastgoed is uniek. Dus wij hebben peers in andere landen, maar niet in Nederland. En dat, ja, dat maakt voor het RVB werken, voor het Rijksvastgoedbedrijf werken natuurlijk briljant. Dus als ik tussendoor nog een oproepje mag doen voor goede ingenieurs om hier te solliciteren.
Bij deze, ja. Nou, superleuk. En mooi ook om jou met zoveel enthousiasme en warmte te horen praten over wat er allemaal nog te winnen is. En dat je daar een slinger aan wil geven, zeg maar, om het zo maar eens te zeggen. De energie spatten vanaf in termen van Avril Lavigne, zeg maar.
Dank je.
En ik wens je daar met alle mensen die ook bij het reisvastgoedbedrijf werken heel veel succes mee.
Dank je wel. En heel graag gedaan. Ontzettend leuk dit.
Nou, leuk om te horen ook. Ja.